Zou je je naam kunnen zeggen?
José Mutsaars.
En waar heb je gewerkt?
Ik heb eigenlijk bijna mijn hele leven bij Gisprocades en DSM gewerkt. Dat is eigenlijk één bedrijf, maar Gisprocades is op een gegeven moment overgenomen door DSM. En toen werkten we allemaal bij DSM.
En hoe ben je daar terechtgekomen?
Ja, via een sollicitatie. Ik heb scheikunde gestudeerd in Utrecht. En daar heb ik ook promotieonderzoek gedaan. En ja, dat was een beetje klaar. En toen ben ik zo hier en daar eens gaan solliciteren op een baan in een laboratorium in de biotechnologie. En toen ben ik bij Gisprocades terechtgekomen. Gewoon, ja, uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken, een aantal gesprekken. En ik vond het een heel leuk bedrijf toen ik daar op sollicitatie kwam. Ik ging ook praten met analisten, zo heette dat toen nog. En dat vond ik wel heel bijzonder dat ze je ook met de werkvloer lieten praten. En gewoon gezellig mee naar de kantine. En het had een hele aangename sfeer. Dus ik kon eigenlijk op dat moment kiezen tussen Unilever en Gisprocades. En toen wist ik het wel. Ja.
En wat was de functie toen?
Wat was mijn functie? De afdeling waar ik werkte, die heette toegepaste enzymologie. En die was opgedeeld in een aantal delen. En ik werkte dan voor de farmaceutische tak. Dus een enzyme toepassen voor farmaceutische producten. Dus dat ging dan bijvoorbeeld Gisprocades was heel groot in penicillines en aanverwante antibiotica. En wij ontwikkelden dan processen om bijvoorbeeld hele nare chemische stappen te vervangen door groene enzymatische stappen. En ik was dan de academicus, zo heette dat dan tegenwoordig, om die projecten te doen. Je had een projectleider die zei van die kant moeten we op. Je had mensen die zeiden van als je dat wil, dan moet dat zus en zo. En dan had je de technici, de analisten, die dan de proeven uitvoerden. En dan kreeg je al die resultaten weer terug. En dat ging dan weer als een treintje terug naar de projectleider.
Er waren dus die enzymen en
waar die vandaan moesten komen. Ja, dat was vaak heel erg zoeken. Dan wist je wel welke reactie je wilde doen. Maar dan ging je in de literatuur zoeken of die enzymen beschreven waren. En dan die werden dan bijvoorbeeld in een bepaald micro-organisme beschreven. Die zou dat dan kunnen maken. En dan ging je naar de fermentatieafdeling. Kunnen jullie het micro-organisme opvragen? Kunnen jullie daar wat fermentaties mee doen? En dan kan ik kijken of dat enzym erin zit. En zo begon dat heel klein. Met hele kleine beetjes begon dat dan. Als dat dan lukte, dan probeerden ze natuurlijk dat micro-organisme of via genetische technieken in een micro-organisme te zetten wat goed kan groeien, of het micro-organisme wat in eerste instantie uitgezocht was goed te laten groeien. En dan op die manier proberen dan het enzym in grote hoeveelheden in handen te krijgen, zodat je er een industrieel proces van kunt maken. En dat lukte natuurlijk niet altijd.
Ja. En in zo'n team, want u zei, er was de projectleider en was u dan de enige wetenschapper?
Ik was dan van de enzymologie. Maar als je bijvoorbeeld mensen van fermentatie hadden, die zaten er dan ook in. Of mensen van genetica. Het was vaak een multidisciplinair team om dat dan aan te pakken. Vaak zaten ook nog wel mensen van de analyseafdeling erbij. Eigenlijk waren alle teams wel multidisciplinair. En dan wist je ook meteen van als ik iets moet hebben van fermentatie, dan moet ik bij die en die zijn. En die deden dat dan. Ik bedoel, dan zei ze niet van dat heb ik geen tijd, of dan moet ik aan mijn projectleider vragen. Nee, dat werd allemaal heel makkelijk geregeld.
Fascinerend.
Ja.
En u had dan een eigen laboratorium?
Die afdeling die. Die afdeling toegepaste enzymologie, die had één verdieping in een gebouw. Dat gebouw dat heette Laboratorium 3. Er was ook nog een 1, 2, 3, 1, 2, 4 was er ook nog. Laboratorium 3, daar hadden we dan een hele verdieping. En daar zaten dan ja, die mensen een beetje geclusterd. Van cluster wasmiddelenzymen, cluster farmaceutische enzymen. En ja, ja, en dan, ja, het waren vrij kleine laboratoria. Dus dan had elke club had zo zijn eigen laboratorium. Mensen van de analisten die zaten dan met hun bureau op het laboratorium. En de academici die hadden een eigen kamer. Die deelden ze vaak met één of twee andere mensen. En de afdelingschef die had een eigen kamer natuurlijk. We hadden natuurlijk ook nog ergens een paar secretaresses en een kopieermachine. Ja. Ja. Ja, ik denk dat hoe groot zou zo'n afdeling geweest zijn? Een man of 30 of zo? Ja, dus even een gokje hoor. Ja. Zoiets. Ja.
En hoe zag uw werkplek eruit?
Ja, gewoon zo'n grijs stalen bureau. Met een stoel. En ja, we zaten... Ik heb op verschillende kamers daar gezeten. Met twee of drie op een kamer. En dan... Ja, de computers waren er toen nog niet... Dus ja, je had wat van die stalen archiefkasten voor je spullen. Want je had natuurlijk wel veel papier, omdat er nog niks digitaals was. En ja, vaak ook wel een tafel om nog wat overlegjes te voeren met je analisten of zo. Ja. Ja, simpel, heel simpel.
Ja.
Ja.
En hoe ging dat dan? Want had u dan een typemachine of ging dat met de hand?
Met de hand. Ja? Ja, ja, alles weer ging met de hand. Nee, alleen de secretaresses hadden typemachines. Ja, dan ging ik echt met een van die grote schriften.
Ja. Ja.
Of ja, ja, dat is eigenlijk wel heel veel geschreven in dat tijd. Ja.
Ja.
Ja, dat is wel, kun je niet meer voorstellen, nee. Hè? Dat je geen. Nee, ja, dat je niet even je laptop openklapt of dat je je telefoon pakt en even googelt hoe dit en met dat zit. Nee, je moest echt naar de bibliotheek en dan moest je daar een boek zoeken of een tijdschrift. Of ja, je moest echt door al die papierenwinkel moest je echt zoeken.
Ja.
Ja, dat was niet... Die kon niet met Google even een trefwoord invoeren of zo. In het begin dan, hè. Later natuurlijk wel, maar... Ja.
En hoe zag een typische werkdag eruit?
In het begin woonde ik nog in Utrecht. Dus was 's ochtends heel vroeg op. Eerste jaar in de trein. Later hadden we een carpool. En dan... meestal tegen een uur of 9 kwam ik daarna op het werk... Nou, de analisten die begonnen vaak wat vroeger. En dan, dan begon je met je dagelijkse dingen, met de dingen te lezen, met je analisten te praten. Om 10 uur was het koffie. En dat was in het begin ook heel speciaal, want er waren nog niet zoveel regeltjes. Dus koffie drinken deden we op het laboratorium. Dan hadden we zo'n hele grote koffieketel, zo'n groot percolator ding. En dan had iemand de beurt om koffie te zetten. En dan... Om 10 uur was de koffie klaar en dan gingen we allemaal naar het laboratorium van die persoon die de beurt had om de koffie. En dan gingen we daar koffie drinken. Gewoon staande en een beetje rondhangend. En dan, de week daarna had iemand weer anders de beurt. Maar ja, op een gegeven moment kon dat natuurlijk allemaal niet meer. Op een gegeven moment had er iemand tegen een stellage aangestoten tijdens het koffiedrinken. Dus toen werd er toch een ruimte vrijgemaakt als koffiekamer om daar dan koffie te drinken. We hadden nog steeds die grote koffieketel. Ja, dat, op een gegeven moment mocht dat natuurlijk ook allemaal niet meer. Nee.
Het klinkt wel gezellig. Dat waren dan momenten met de hele...
Ja, eigenlijk vrijwel iedereen kwam dan koffie drinken. Ook de afdelingschef en de academici, de analisten. Gewoon hup met z'n allen. Ja, dat was wel heel leuk. Ja, de koffieautomaat zat uiteraard ook wel koffie in. Maar daar moest je, weet ik veel, een kwartje of zo voor betalen. Dus dan werd alleen maar soep uitgehaald. Dus middags soep. Zo'n treetje. En dan, ja, wie wil er soep? Dan soep halen.
Waar hadden jullie dan de lunchpauze?
Lunchpauze, ja. Er was een kantine. Maar die moest je wel een eind voor lopen. En daar kwam ik eigenlijk niet zo vaak. Ja, dat waren een beetje clubjes die naar de kantine gingen op een of andere manier. Ja, ik had daar nooit zo'n zin in om daar dan naartoe te lopen. En ja, zo, ik nam altijd mijn eigen brood mee. En meestal ging ik gewoon achter een bureau eten of even in de koffiekamer zitten of zo. Maar ja.
Ja.
En dan, ja, wat deed je zo'n dag? Ja, vergadering hier, vergadering daar, met de projectleider, met je analisten, met je afdelingschef, literatuuronderzoek, projectvoorstellen, de werkvoorstellen schrijven, de resultaten van je analisten bekijken. Ja, dat soort dingen. Ja, zoiets. Ja. Ik weet het ook niet precies meer.
Ja, het verschilt ook heel erg. Kan ik me voorstellen op welk stadium van zo'n project je bent?
Ja, maar je had ook vaak wel meerdere projecten naast elkaar lopen. Met, soms ook met dezelfde analisten, soms met andere analisten. Ja, en als je moest vergaderen, dan was het meestal wel weer in een ander gebouw. Dus je moest altijd wel weer een eindje lopen om daar te komen. De bibliotheek was ook in een ander gebouw, dus als je literatuur bij wilde houden, moest je echt naar de bibliotheek toe om daar dingen te gaan lezen. Ja, je kreeg wel een soort uittreksel. Er waren dan bijvoorbeeld de inhoudsopgaven van de nieuwe tijdschriften, die waren dan daarin gekopieerd en gebundeld. En dan kon je al die titels lezen. En als je dan zo'n artikel interessant vond, dan moest je naar de bibliotheek om het daar ook echt te gaan bekijken. Eventueel een kopie te maken om die weer mee te nemen. En dan schreef je dat op een kaartje. En dat deed je dan in zo'n stalen bakje met zo'n kaartenbakje. En dan kon je later op nog weer een beetje terugzoeken van wat heb ik toen ook alweer over dat onderwerp gevonden. En dan kon je dat weer terugvinden.
Ja.
Ja. Ja. Primitief allemaal, hè?
Ja, het is een beetje een reis door de tijd. Mm-hmm. Ja.
Ja, op een gegeven moment kwam natuurlijk wel de eerste computer binnen. En dat was wat, zeg. Het zag er een beetje uit als een tegenwoordige naaimachine. Zo'n ding met zo'n kap. En dan kon je hem zo neerleggen. En dan had je zo'n schermpje van, nou, wat zal het zijn? 25 bij 25... 20 bij 20 of zo, zo'n klein schermpje. En dan had je twee van die floppy drives, van die gleuven waar je zo'n floppy in moest doen. Dat was niet zo, er waren van die slappe dingetjes en die waren misschien wel 20 bij 20 of zo. En dan de ene floppy, daar stond dan je programma op. En de andere floppy, daar kon je dan het resultaat op zetten. Dus dan had je bijvoorbeeld een sheet gemaakt voor een presentatie. En dan was het niet net als nu in PowerPoint dat je 25 sheets achter elkaar in één document zet. Nee, elke sheet was één document. En we hadden dus één computer voor de hele afdeling. Dus moest je, er lag er zo'n boek bij, kon je computer reserveren. En dan kon je misschien één of twee sheets maken. En dan had je zo'n plotter met allemaal van die kleurpennetjes erin. En dan kon je daar zo'n doorzichtig vel in leggen. En die ging dan, die pakte die een pennetje en dan ging die dat allemaal plotten. Dan had je een overhead projector. Dus als je dan een vergadering had, dan had je zo'n overhead projector. Dat was zo'n ding met van de onderkant licht. En dan van hier een spiegel werd dat dan geprojecteerd op de muur of op een scherm. Dan kon je dat doorzichtige vel kon je daar opleggen. En dan werd dat op de muren geprojecteerd.
Jeetje.
Ja. Ja, jeetje, als ik er nou aan terugdenk. Over het project, toch? Ja, ja, die vellen kon je ook zelf beschrijven. Dan nam je zo'n doorzichtig vel en dan met wat van die viltstiften kon je daar wat op schrijven. En dan kon je dat projecteren en dan kon je dat laten zien aan je collega's.
Ja. Maakte dat dan wel uw werk makkelijker?
Ja, je wist op dat moment niet anders. Je kon je... Ja, je kon je van een computer kon je nog helemaal geen voorstelling maken. In het begin dacht ik, ja, we hebben nou een computer voor nodig, weet je wel. Die berekeningen die kan ik zo ook wel zelf op mijn rekenmachientje. Maar later dan begin je een beetje te snappen hoe dat allemaal werkt en wat de voordelen zijn. Dat je groeit als het ware mee met zo'n computer en met de mogelijkheden die er zijn. In het begin ben je al heel blij dat je één sheet kunt maken. En je wil natuurlijk ook... Ja, je wil dat ding natuurlijk ook gebruiken. Je wil ook weten hoe het werkt. Je wil erbij zijn. Ja.
Ja.
En op een gegeven moment kregen we, als we dan met z'n tweeën op een kamer zaten bijvoorbeeld, dan hadden twee academici één computer. En dan hoefde je hem nog maar met één persoon te delen. Dat was natuurlijk alweer een stuk makkelijker en een stuk meer toegang tot die computer. Maar het was toch steeds een ding wat apart stond in de latere jaren. Dan kwam je 's ochtends op je werk en het eerste wat je deed was ping, de computer aanzetten. En dat ging de hele dag door. De hele dag zat je achter die computer. Misschien legde je af en toe nog wel eens een blaadje papier naast, maar die computer was op een gegeven moment het hoofdmiddel om te communiceren, om te e-mailen, om literatuur op te zoeken, om stukken te schrijven. Maar ja, in het begin helemaal niet. En dan een tijd lang, ik moet nu iets schrijven. Kan ik even de computer gebruiken? Oh ja, dat is goed. Nou, dan kon je weer eventjes een stukje schrijven. En dan ging je weer verder achter je bureau met je pennetje en je papier. Of je liep naar het lab om met je analisten te praten. Of, ja.
Wel een groot verschil dan.
Ja, dat is een enorm groot. Ja. Er kwamen ook steeds meer programma's. Op een gegeven moment kwam natuurlijk ook het internet erbij. En ik weet nog dat ik naar de bibliotheek ging. En er was iemand die wist hoe dat werkte. In de bibliotheek was ook een computer. En dan liet hij zien van, kijk, en zo kan je dan iets opzoeken. En als je het dan gevonden hebt, dan kan je die site die kan je opslaan. En dan kan je hem later weer terugvinden. Nou, dat was heel echt bizar. Huh? Wat? Waar komt dat allemaal vandaan? Wat is dit? Nou goed, als je dan iets op het internet wilde opzoeken, dan was er dus één computer in het bedrijf en die stond in de bibliotheek en daar kon je internetten. Ja. Nou ja, later kwam dat natuurlijk op elke computer. Later had iedereen zijn eigen computer. Later kwamen de laptops, dan kon je de dingen meenemen. Op een gegeven moment hadden ze ook een actie. Want ja, het bedrijf wil natuurlijk ook wel dat je leerde hoe je met zo'n computer om kon gaan. En dan kon je via het bedrijf een privécomputer kopen. Dat zou ongetwijfeld goedkoper zijn geweest dan in de winkel. Dus ja, dan had je thuis een computer met een groen scherm. Want kleurenschermen waren er natuurlijk ook niet. En ja, wat gingen we dan allemaal doen? Dan gingen we natuurlijk allemaal een spelletje spelen. Ja, er waren niet zoveel spelletjes, dus we speelden allemaal hetzelfde spelletje. Ja, maar ik zit nou vast daar. En hoe heb jij dat opgelost? Ja, nee, als die dan in de zon gaat liggen, dan verbrandt die. Dus je moet zonnecrème smeren. En dan kan je hem in de zon laten liggen. En ja, dat is een heel stom spelletje.
Wat was het voor spelletje?
Lazy Suit Larry, of zo je zei. En we speelden allemaal, iedereen die zo'n computer had, die speelde Laser Suit Larry. En er was een of ander poppetje, dus dat een of op een of ander cruise schip. Ik weet het allemaal niet meer precies, maar echt geweldig. En dan, ja. Bij de koffie. Hoe ver ben jij? Ja, hoe ver ben jij? Ja, leuk. Ja. Maar ja, ondertussen had je dan ook wel weer een programmaatje om tekst te verschrijven natuurlijk. En tegenwoordig is het natuurlijk van what you see is what you get. Als je het op je scherm, als op je scherm een regel afgebroken wordt, dan is dat, als je gaat printen ook. Maar in het begin was dat helemaal niet zo. Dan moest je er allemaal instellingen maken. En op je scherm zag je niet hoe het er op papier uit kwam te zien. Dus het was wel een beetje, ja, het was allemaal een beetje pionieren, een beetje zoeken.
Ja, veel gepuzzel.
Veel gepuzzel, ja. Rare letters als alfas en betas en zo, ja, die zaten er ook allemaal niet op. Want ja, dat moest dan vervolgens geprint worden. Maar ja, die printers van nu, die bestonden toen ook nog niet. Dus je had twee typen printers. Dat eentje die leek een beetje op een typemachine. En dan moest je zo'n rozet van letters moest je daar dan inzetten. En dan echt een vel erin draaien. En dan ging die dat zo printen. En je had ook een matrixprinter. En die maakte elke letter met een aantal puntjes. En dan had je zo'n kettingpapier. Dus niet gewoon een A4'tje, maar een papier met aan de zijkant allemaal zo'n van die gaatjes. En dat trok die dan zo door die printer heen. En dan, ja, dan werd dat geprint. Ja.
Dus het is niet zo dat het is niet zo dat je sneller kon werken door de technologie.
Ja. Uiteindelijk ging het wel sneller. Ja, uiteindelijk ging het wel veel sneller. Ja, zeker. zeker dingen uitzoeken, literatuuronderzoek. Ja, dat ging allemaal op een gegeven moment allemaal veel makkelijker en veel sneller. Ja, vroeger in het begin viel je heel vaak terug op je eigen kaartenbakje of op de dingen die je zelf verzameld had. Maar op een gegeven moment lag gewoon de wereld voor je open. En als je iets wilde weten, dan kon je eigenlijk alles tegelijkertijd bekijken. En dan hoefde je niet meer te beperken tot je eigen bakje met literatuur. Dan kon je gewoon, dat was gewoon auto, dat was gewoon over de datum, dat kon gewoon allemaal weg. We hebben op een tijd lang allemaal kasten met geprinte literatuur verzameld. En dan, als je dan iets wilde hebben, kon je dat uit die kast trekken. Maar ja, op een gegeven moment hebben we al die kasten maar leeggehaald en alles in de shredder gegooid. Want ja, je kon het gewoon op je scherm krijgen. Dus ja, het ging allemaal wel veel gemakkelijker. Als je iemand wilde spreken, moest je daar naartoe lopen of je moest gaan bellen. Als je had natuurlijk ook niet een eigen telefoon, je had dan ergens een telefoon. En dan moest je iemand bellen en die moest dan maar net achter zijn bureau zitten bij zijn telefoon. Maar ja, op een gegeven moment kreeg je e-mail. En dan kon je heel veel makkelijker communiceren natuurlijk. Dat was allemaal wel een stuk. Dat soort dingen werden makkelijker, dus bepaalde dingen gingen sneller. Ja, dan kwamen natuurlijk weer andere dingen. Het was niet dat er dan in één keer halverwege de week het werk op was en dat je klaar was. Nee, er kwamen gewoon dan weer nieuwe dingen bij. dat is wel een enorme ontwikkeling. Ik ben in 85 begonnen en ik ben in 2020 weggegaan. Dus ja, dan heb ik daar toch wel bijna 35 jaar gewerkt. Een paar maanden na heb ik dat niet gehaald. Dat is zo'n enorme ontwikkeling geweest. Bijna onbeschrijfelijk. Op een gegeven moment is er ook een heel nieuw lab gebouwd. Het oude lab afgebroken. Ja, op een gegeven moment dan voldoet het gewoon niet meer aan de standaarden. In het begin mocht je roken en drinken en eten op het laboratorium. Gingen zelfs daar kerstdiners maken. En ja, op een gegeven moment dan mocht dat natuurlijk niet meer. Mocht je niet meer drinken op het lab. Maar ja, die technicien, die analisten, die hadden wel hun bureau op het lab. Dus die mochten niet meer achter hun bureau koffie drinken of zo. Ja, dat was natuurlijk heel raar dat dan niet meer in één keer niet meer mocht. Dus ja, toen werden er in het nieuwe lab hadden ook de technicians, die hadden ook een bureau in een kantoortuin. Want toen hadden we een kantoortuin. Dus dan zaten we gewoon met z'n allen in de drie tuinen waren er in dat gebouw. Drie grote kantoortuinen. Hoefden ze ook niet meer te koffie drinken op het lab. Want dan konden ze gewoon achter hun bureau koffie drinken. En eten, ja. Ja. En ja, dus, god, er kwamen zoveel regeltjes.
Ja. Want had dat invloed op de analyses?
De veiligheid, ja, en zo'n laboratorium. Ja, dat is in, kijk, wij vonden zelf dat het allemaal hartstikke veilig was. Maar ja, je bent natuurlijk ook met chemicaliën bezig die je liever niet wil eten of drinken. En ja, de beste manier om te voorkomen dat dat gebeurt is om dat helemaal fysiek te scheiden. En je kan natuurlijk wel zeggen van, nou, wij hebben een veilig lab, wij doen geen enge dingen. Maar ja, je kan natuurlijk niet voor elk lab nieuwe regeltjes maken. Dus er werd gewoon één regel en dat was niet meer eten en drinken op het lab. Ja, dat is, op zich vind ik het wel logisch natuurlijk. Maar ja, op het moment dat je die slag moet maken, dan is het wel raar. Van, nou, dat deden we toch altijd zo, waarom mag dat nou in één keer niet meer? Ja. Op een gegeven moment mocht er niet meer gerookt worden. Nou, ik heb zelf nooit gerookt natuurlijk, maar dat was natuurlijk ook raar. De mensen legden gewoon een sigaret op de rand van de zuurkast en stonden daar proeven te doen. Ja, denk ik, hallo.
Want ze rookten echt in het lab?
In het lab, ja. Maar ook bij vergaderingen. Dan zat je in een vergadering met een man of 5, 6 en dan kon het best zijn dat er 2 zaten te roken. Ja, en dat werd allemaal heel normaal gevonden. Ik had 1 collega die was allergisch voor sigarettenrook. Nou, dat was een. Dat mochten ze, als zij in de vergadering was, mocht er niet gerookt worden. Nou, dat was nog wat. Op een gegeven moment mocht er niet meer gerookt worden in het laboratorium. Op een gegeven moment mocht er in het hele gebouw niet meer gerookt worden. Er werden ergens rookcabines neergezet waar ze dan mochten roken. En op een gegeven moment is het gewoon helemaal niet meer. Alleen buiten de poort. Ja. Dus ja.
Voor de veiligheid ook.
Nou ja, het is gewoon, het roken is natuurlijk hartstikke ongezond. Dus je wil, ja, DSM wilde ook altijd wel graag zijn mensen gezond houden. En dat deden ze ook best een heleboel voor. Dus ja, het in stappen verbieden van roken, dat hoorde daar denk ik wel bij. Maar bijvoorbeeld was ook op een gegeven moment was er ook een fitnessruimte waar je gebruik van kon maken. En ja, wat hadden ze nog meer? Ik had bijvoorbeeld, of ja, goede stoelen. Goede stoelen, goede bureaustoelen die aan alle kanten ingesteld konden worden. In hoogte ingesteld, bureaus die op hoogte ingesteld konden worden. Ik had op een gegeven moment een muisarm. En dan kwam er zo'n ergonomische dame langs. En toen kreeg ik zo'n hele mooie muis waarvoor ik mijn armen eigenlijk nauwelijks meer hoefde te bewegen. Alleen mijn vingers nog. Nou, fantastisch. Ja, er werd wel, ja, in die zin vind ik wel heel goed voor de mensen gezorgd. Ja, maar dat was allemaal later natuurlijk. Hè. In het begin was er nog helemaal geen muis.
Nee, inderdaad.
Maar de pennen werden wel verzorgd door het bedrijf natuurlijk. Het was wel een kast met allemaal papier en pennen en potloden en alles. Ja, dat wel. Ja.
Geweldig, wat een herinneringen. Fantastisch.
Ja, jeetje, ja.
En je had het over... Ja, je deed experimenten en veel contact met analisten.
Mm-hmm.
Hoe was dat contact met analisten?
Ja, hoe was dat contact? Collegiaal, ja. Het was niet dat ik... Het zit ook een beetje in mijn aard of zo, denk ik hoor. Maar ik heb me nooit opgesteld als de baas. Zei ze wel eens, oh, er komt de chef, oh, er komt de chef. Maar altijd als een grapje. Ja, ik heb... Kijk, zij kunnen dingen die ik niet kan en ik kan dingen die zij niet kunnen. En we hebben elkaar nodig om het samen voor elkaar te krijgen. Op een gegeven moment, die apparatuur, die werd ook allemaal steeds ingewikkelder. In het begin was het allemaal nog vrij simpel, reageerbuisjes en dat soort dingetjes. Dat had ik allemaal nog wel gered. Maar op een gegeven moment dan, ja, jij gaat een kant op die veel theoretischer is en die analisten die zitten op het lab en er komt steeds ingewikkeldere apparatuur en zij leren dat allemaal bedienen en jij staat ernaar te kijken en denkt van wat zijn ze nou allemaal weer aan het doen, weet je wel. Ik probeer het altijd wel bij te houden, ik probeerde altijd wel erbij te zijn en te snappen wat ze deden en waarom ze deden en dat soort dingen, maar om het nou zelf te doen, ja, dat lukt op een gegeven moment gewoon niet meer. En maar ja, als zij allemaal resultaten hadden en er kwamen allemaal resultaten uit andere hoeken en dat moest allemaal geïntegreerd worden in één model, dat waren weer dingen die zij niet voor elkaar kregen. Dus ja, zo waren we samen een team.
Ja.
Ja. Ja.
En waren er dan ook meer mannenbanen, vrouwenbanen?
Nou, niet echt. Niet echt. Heel veel van het onderzoek was richting voeding. En ik denk dat dat toch wel iets meer vrouwen aantrekt. We hadden bijvoorbeeld een club die werkte voor de dairy. Hè, dus kaas en melk. En een club die werkte voor het brood. Daar heb ik heel lang voor gewerkt. Brood en banket. En bier en sap. Die brood, banket en bier heb ik heel veel aan gewerkt. En ja, op een of andere manier trekt dat misschien iets meer vrouwen. Dus het was aan vrouwen nooit een gebrek.
Okay.
Maar ook in de projectmanagementlagen ook wel veel. Op een gegeven moment was afdelingschef, dat was in iets latere fase. Afdelingschef, dat leek een soort vrouwenbaan of zo. Er waren bijna alleen maar vrouwen. Misschien het hele hogere management wat minder. Ik heb daar geen cijfers voor. Maar het is nooit geweest dat ik echt in een pure mannenomgeving zat. Dat zeker niet. Nee.
Vind ik wel verrassend, want dat is meer wat ik zou denken dat het meer mannen zijn.
Ja, nou ja, toen ik ging studeren, toen waren er iets van meer dan 100 studenten dat jaar. En er waren er maar 15 vrouwen of zo. Dus in de studie waren wel heel veel mannen. Maar ja, op een of andere manier bij gistbrokades. Nou, ik weet niet of het 50-50 was, maar het was zeker niet dat het maar 10% vrouwen was. Echt, het was echt wel veel meer. Misschien wel de helft of zo. Ja, ik durf niet zo een getal erop te plakken, maar ja. Dus nee, er waren altijd wel veel vrouwen.
Ja.
Ja. Ja.
Dus het was heel erg gemengd eigenlijk.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk, ja, dat is ook wel leuk natuurlijk. Ja.
Absoluut.
Ja, ja. Ja. En op een gegeven moment werd het ook steeds... In het begin was het heel erg Nederlands. Maar ja, later, zeker in de DSM-tijd... werd het ook steeds internationaler met mensen uit... ja, uit allerlei landen. Dus op een gegeven moment zoveel nationaliteiten in één lab. Ja... Diversiteit, dat werd als heel belangrijk gezien. Omdat ja, mensen met een diverse achtergrond, ja, die brengen soms hele nieuwe dingen mee. Een nieuwe, ja, nieuwe manier van kijken, een nieuwe manier van dingen aanpakken. Ja, ik bedoel, als je iemand hebt die uit Duitsland is, dan is het echt meer zo van heel rechtlijnig, weet je wel. En zo moet het en dit moet en ik ben de baas en jij moet dan dat. Terwijl als je iemand uit Brazilië hebt, ja, die pakt dat heel anders aan. Die brengt een heel andere cultuur met zich mee. En als je dat samenzet, ja, dat is wel interessant natuurlijk. Dat is wel soms ook wel eens lastig, maar ja.
Ja. Was de voortaal dan ook Engels?
Engels, ja. Okay. Ja. Company language was Engels. Maar ja, die Chinezen die zaten natuurlijk gewoon gezellig Chinees te praten in de koffiekamer. Ja. Ja. En, ja. Maar de voertaal was wel Engels.
Vanaf het begin?
Vanaf het begin, poeh. Dat weet ik niet. Nee. Ja, misschien, ja, waarschijnlijk wel. Wel, gistbrokades. Ja, gistbrokades had ook allemaal operating companies in met name Europa. Dus ja, ik denk wel dat vanaf het begin ook de voertaal... wat heet de voertaal? Ik bedoel, als je een rapport schrijft wat niet alleen maar voor jouw afdeling is... maar wat uiteindelijk ook in een breder verband gelezen moet worden... dan moet dat natuurlijk in het Engels geschreven worden. En... op een gegeven moment werd er wel steeds meer Engels. Werden ook de dingen die voor je afdeling waren in het Engels. Want ja, je had gewoon een aantal mensen die geen Nederlands spraken. Op een gegeven moment moest de afdelingsvergadering ook in het Engels. Ja, dat was wel even slikken natuurlijk voor een aantal mensen. Maar ja, als je zo'n diverse club hebt, ja, dan kan dat bijna niet anders.
Ja.
Ja, of soms was het dan toch alweer in het Nederlands. Maar dan mochten mensen die het dan niet even konden volgen... die konden dan even hun hand opsteken. Dan werd het even in het Engels uitgelegd. Ja, dat was vaak een beetje schipperen. Dat, ja, als je mensen had die al wat ouder waren... die eigenlijk nooit echt Engels gesproken hadden... en die moesten dan in één keer een vergadering in het Engels doen. Ja, dat was voor hun dan ook wel lastig. Ja.
Ik kan me voorstellen, ook omdat het hele specifiek natuurlijk.
Ja, maar ja, op een gegeven moment toen... ik heb heel lang voor de brouwerij gewerkt. En ik had daar ook veel Engelse collega's. Ik kende al die termen, die kende ik alleen maar in het Engels. En dan kwam ik bijvoorbeeld bij een Nederlandse brouwer. En die sprak daar Nederlands. Ja, al die processtappen in het Nederlands. Denk ik, oh ja. Ik ken alleen de Engelse termen. Dat is echt heel grappig. Ja.
Heel grappig, ja.
Ja, ja, ja. Al die dingen voor de ingrediënten en voor de namen van de ketels en zo. Ja. Wat bedoelen ze? Schroot, wat is nou schroot? Oh ja. Ja, leuk. Ja.
Ja, en je had dus veel verschillende culturen op één plek.
Ja.
Kan je voorbeelden, herinneringen, dat voor problemen of juist voor oplossingen heeft gezorgd?
Ja, even denken hoor. Ja. Ja, je weet dan soms niet of het aan een cultuur van iemand ligt of dat het aan de persoon zelf ligt. Maar ja, met name het rechtlijnige Duitse, dat viel vaak niet zo goed. Dat, ja, mensen wilden toch een beetje flexibiliteit. En op een gegeven moment was wel het idee dat je eigenlijk met name extraverte mensen, dat die belangrijker gevonden werden dan de wat meer introverte types. Omdat die extroverte mensen, die hoor je altijd overal. En iedereen wist altijd wie zij waren en wat ze aan het doen waren. Terwijl die introverte mensen, die zaten vaak achter hun bureautje te werken. En die deden hele goede dingen. Maar ja, dat wist allemaal niet iedereen. Dus dan, ja, dat was wel eens zoiets dat je dacht van jeetje, ja, zijn wij nog wel gewaardeerd als introverten? dat is wel eens een beetje zoeken. Maar goed, dan moet je maar proberen toch wat van die eigenschappen van jezelf laten horen, wat beter ontwikkelen en dan toch maar proberen mee te komen. Ja. Maar er zijn ook hele introverte mensen die het fantastisch gedaan hebben bij DSM, hoor. Dus het was echt niet zo. Dat was soms wel een beetje het beeld, maar in werkelijkheid was het niet zo. Want als je dan ging kijken van ja, maar die scientist of die er waren ook niet allemaal extraverte mensen. Maar soms kreeg je wel het gevoel dat die een beetje de overhand hadden of de voorkeur hadden.
Ja. Ja. Is op heel veel plekken zo.
Ja. En ik hoorde daar niet bij. Ik hoorde niet bij de extraverte mensen. Maar ja.
Zou je een... het is heel specifiek wat je hebt gedaan.
Ja.
Zou je een voorbeeld kunnen geven van een project die je hebt gedaan?
Uh-huh.
Dus je hebt het over het bier of de brood. Of,
ja.
Dus een iets wat je hebt ontwikkeld en hoe dat is toegepast.
Ja. Nou ja, om te beginnen, ik heb het niet alleen ontwikkeld, ik heb bijgedragen aan. En dat was best wel iets wat voor DSM heel uniek was. En dat zat in de brouwerij. En als je een bier wil maken, een pils, dan moet dat pils moet helder zijn. Hè? Iedereen kent al de slogan, heerlijk helder Heineken. Als je een biertje uitschenkt en het is troebel, dan denken mensen, dat is niet goed. Dat moest helder zijn. En om dat voor elkaar te krijgen, gebruikten de brouwers allerlei, chemicaliën. Bepaalde resins, bepaalde dingen die dan weer geregenereerd moesten worden. Allemaal niet zo fijn. En toen had op een gegeven moment werd het duidelijk wat die troebeling was. Wat er nou precies, wat dat was. En toen had DSM een enzym in handen gekregen om die troebeling af te breken. Dus dan had je al die resins en al die chemicaliën niet meer nodig. Dan kon je gewoon dat enzym erbij doen en dan werd je bier helder. Nou, dat was natuurlijk wel wat, hè. Even denken, hoor. Om het bier helder te laten worden, werd het in de brouwerij ook gelagerd. En dan werd het een week of soms nog wel langer, werd het bij 0 graden bewaard. En dan werd zoveel mogelijk van dat spul, dat werd dan neergeslagen. Dus dat werd dan troebel gemaakt en echt neergeslagen. Dan kon dat eruit gefilterd worden. Dan nog even langs die resins. En dan had je een bier wat heel stabiel was en heel helder. En dan kwam DSM bij die brouwerijen. En die zei, ja, wij hebben nu iets fantastisch ontwikkeld. Jullie hebben al die chemicaliën niet meer nodig. Jullie hoeven alleen maar een heel klein beetje van ons enzym erin te doen. En dan krijgen jullie een helder bier. Nou, dan hadden die brouwers, ja, vertel me nog wat. Eerst zien, dan geloven. Dus dan, dan werd er daar een pilot opgezet in zo'n brouwerij. En dan ging een van de brouwmeesters, die ging dan daarheen. En die gingen dat dan gebruiken. En dan kwam dat bier wat daar dan uitgekomen was, dat kwam dan naar ons laboratorium. En dan gingen we allerlei testen doen, ook sneltesten om te kijken of het inderdaad helder was. En Ja, en dan werden daar mooie rapporten over geschreven. En op een gegeven moment zijn wel heel veel brouwers die zijn dat wel gaan gebruiken. Ook al omdat die, ten eerste was je die chemicaliënstap kwijt. Maar ten tweede kon je ook die koude lagering van een week of soms nog langer, die kon je inkorten. Dus je kon sneller bier maken. En dat, ja, dat koud bewaren kost natuurlijk ook een hoop energie. Dus je kon die energie ook terugbrengen. En toen in nog weer een volgende stap kwamen we erachter dat eigenlijk het bier dan ook glutenvrij was. Nou, dus dat was helemaal een revolutie. Dat durfde natuurlijk niet iedereen zomaar op te vertrouwen. Want ja, stel je labelt je bier met glutenvrij. En het is niet helemaal glutenvrij. En iemand die zwaar celiakie heeft, die wordt daar ziek van. Daar wilden ze natuurlijk allemaal niks van weten. Maar er zijn wel een aantal brouwerijen die dus wel glutenvrij bier op de markt brachten. En die elke batch die ze dan maakten, die controleerden ze op gluten voor ze hem echt in de markt zetten. Dus die hadden daar wel al. Dus ja, dat waren wel mooie dingen. En in het begin hadden we natuurlijk nog helemaal geen glutentest. We hadden helemaal niks. Dus het moest allemaal ontwikkeld worden. Natuurlijk weer met de analytische afdeling. Zodat we op een gegeven moment konden we heel makkelijk, gewoon met stickies en dat soort dingen, konden we heel makkelijk kijken of iets glutenvrij was. Maar ja, dat moest wel allemaal ontwikkeld worden. Dus dat, ja, dat was best wel een belangrijk iets. En dat heeft een concurrent, ik weet niet nu, maar toen ik wegging, had de concurrent dit nog niet gekopieerd. Natuurlijk ook wel, omdat dat toen nog een patent was. Maar ja, dat is een van de dingen. En iets anders was met name in Afrika. Daar willen ze wel graag bier drinken, maar liefst zo goedkoop mogelijk. En gerst is nou niet iets wat daar heel veel voorradig is. Dus toen, maar sorghum, dat is een ander graan, dat groeit daar wel. Maar ja, van sorghum kun je niet zomaar bier maken. Dus daar hadden wij ook producten ontwikkeld waarmee dus wel met sorghum ook bier gemaakt kon worden. Dus een enzymencocktail. En dat werd daar dan ook getest in die brouwerijen. Bier kwam dan uit Afrika weer naar ons voor allerlei testen. Ja, nou ja.
Dat werd echt gestuurd?
Van ja. En dan kwam er weer een doos met bier en dan gingen wij weer aan de slag. maakte een mooi rapport. En dat werd dan door de brouwmeesters weer meegenomen naar die brouwerij om dat daar te bespreken. En een enkele keer ben ik ook wel eens mee geweest. Ben één keer naar Kenia geweest om daar bij proeven aanwezig te zijn. Dat was wel heel leuk en heel spannend, moet ik zeggen. Ja. Ja, om dat dan echt mee te kijken. Ja, ja.
En wat moest je daar dan voor doen? Die bier, die enzymen te.
Nou ja, we hadden op het laboratorium hadden we een aantal apparaten. En dan konden we die eerste stap van dat brouwproces, die konden we daar nabootsen. Hadden we nog weliswaar geen bier, maar dan hadden we wel iets wat bier zou kunnen worden. Die eerste stap is vaak het dat helder maken, dat was aan het eind van het proces. Maar we hebben ons heel veel andere projecten, die waren juist op dat beginstap van hoe kun je bier maken met goedkopere ingrediënten? Hoe zou je in plaats van mout gewoon gerst kunnen gebruiken? Dus ongemoute gerst. Hoe kun je bier maken met sorghum, met rijst, whatever. En dat waren allemaal dingen die wij in het lab konden nabootsen. En ja, als je bier wil maken, moet je uiteindelijk het zetmeel wat er in het graan zit, moet je omzetten in suikers, zodat die suikers door de gist alcohol kunnen worden. En als je mout hebt, dan gaat dat vanzelf, want dan heb je dat gerst, die heb je gemout. En in die mout zitten al die enzymen al die je nodig hebt. En dan gaat dat vanzelf. Maar als je die moutstap bijvoorbeeld overslaat, dan moet je die enzymen die normaal in de mout zitten, die moet je dan toevoegen. En die kwamen dan uit bacteriën en schimmels. Dat waren dan de DSM-enzymen. En dan moest je dan een goede cocktail van maken, zodat dat met elkaar in evenwicht was. En liefst ook nog dat je die enzymen dan samen in één potje kon doen en dat ze dan ook nog stabiel waren. He, want ja, elk enzym heeft zo zijn eigen voorkeur van bewaarcondities, van zuurtegraad en dat soort dingen. Ja, en dat dan bij elkaar stoppen en dan kijken of je dat stabiel kunt krijgen. Ja, het liefst willen ze natuurlijk ook wel een vloeistofje, zodat je dat makkelijk ergens in kunt gieten. ja, dat soort dingen deden we dan. Ja. Snap je het een beetje?
Oké. Okay. Ja, ik vind het fascinerend. Ja. En jij werkt dan met formules en die geef je er dan door?
Ja, dus bijvoorbeeld, ja, je weet welke enzymen je nodig hebt, maar je weet niet hoeveel. Ja. Dus dan ga je een reeks proberen en dan maak je daar variaties in. En dan kijk je wat het beste werkt. En daar heb je wel systemen voor over hoe je dat, ja, hoe je dat moet optimaliseren, zal ik maar zeggen. En als je dan eenmaal de goede formule hebt, de goede verhoudingen tussen die enzymen, ja, en dan komt de volgende stap van, ja, hoe kunnen we dat dan stabiel krijgen? Want het ene enzym wil liever bij pH 4 en de andere wil liever bij pH 7. En je moet ook het mag ook niet te veel water bij zitten, dus je moet daar een andere vloeistof in stoppen die wel food grade is, maar die voorkomt dat er dingen gaan groeien bijvoorbeeld, of dat het gaat bederven. En dan wil je eigenlijk ook nog het liefst dat het bij kamertemperatuur bewaard kan worden. Dat het niet gekoeld hoeft te worden. Zeker als je iets naar Afrika wil brengen, is natuurlijk een product wat koel moet zijn, is natuurlijk heel erg lastig. Dus ja, dan nog wel wat meer glycerol, want dat is dan vaak wat er gebruikt wordt. Ze proberen om de hoeveelheid water zo laag mogelijk te houden, dat wel eens toch alles in oplossing blijft. En dan, het is ook weer spelen met condities en uitproberen. Yeah. En dan steeds weer kijken van, ja, had je bewaartesten? En dan had je bijvoorbeeld ook versnelde bewaartesten. Dus bijvoorbeeld als iets normaal bij 20 graden bewaard moest worden, dan deed je het nu bij 40 graden en bij 60 graden. Dan keek je hoe snel dat dan toch achteruit liep. En dat gaf dan een indicatie voor de houdbaarheid bij 20 graden.
Ja, fascinerend. Ja. En jij deed dan het denkwerk en door de analisten werd dat dan getest?
Ja, die gingen dan al die mengseltjes maken. Die gingen dat allemaal in klimaatkasten zetten bij die temperatuur en bij die temperatuur. Die zorgden dan dat er op verschillende tijden monstertjes uitgehaald werden. Dat die naar het analyselab gestuurd werden om al die enzymen één voor één te meten. En ja, dan kon je daar mooie grafiekjes van maken. Nou, ja, was je wel een flink aantal weken bezig natuurlijk. Maar ja.
En hoe was dat in Kenia, om dat te zien?
Ja, dat was... Ja, ja, dat was wel... Zo'n brouwerij is natuurlijk veel groter. En ja, je zit dan in de controlekamer en allemaal schermen. En dan kan je allemaal zien welke fase al die processen zijn. Ik weet niet precies meer of we dan ook monsters ondertussen genomen hebben. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat weet ik niet meer. Ja, ik weet wel dat we dan gewoon de enzymen, die hadden we daar dan naartoe gestuurd om ze daar te testen. En ja, ik was eigenlijk meer gewoon iemand om te kijken. Meer om, nou, dit heb jij nou ontwikkeld en zo gaan we dat nou in de brouwerij gebruiken. Het was niet, ik ben geen brouwmeester, dus ja, ik kan daar verder niks... Maar ja, het was ook wel fascinerend om te zien hoe zo'n brouwmeester dan met die mensen daar omgaat en hoe die ze allemaal kent en ja, hoe die alle informatie die hij wil hebben ook kan krijgen. Die mocht daar gewoon achter de computer zitten. En ja, dingen die hij nodig had, ja, ophalen, zal ik maar zeggen. Ja, dat was echt fascinerend. Die had daar zoveel vertrouwen. Die heel bijzonder om dat te zien.
Ja, dat geloof ik. Lijkt me ook heel bijzonder, omdat je dan in het lab met formules en testen bezig bent om dan te zien wat ermee gedaan wordt. Dat is wel heel mooi.
Ja, en dat het dan ook echt, dat het dan ook echt werkt, dat er dan ook echt bier uitkomt. Ja, en zo'n brouwerij in Afrika, ja, dan logeerden we natuurlijk in een of ander hotel. En dan zei mijn collega's, ja, je moet wel even goed spuiten tegen alle insecten voor je gaat. Voor we naar het avondeten gaan, moet je even goed je kamer spuiten. En dan, als je terugkomt, is alles dood. Dat soort dingen, ja. Ik was nog nooit in Afrika geweest. Ja, echt. Ja, dat was wel fascinerend. Nou, ze hebben me daar ook wel goed opgevangen, hoor. Want toen ik daar landde met de vliegtuig, stonden zij al aan de andere kant van de douane om mij op te pakken. Ja, dus lieten ze me daar niet zomaar loslopen. Ja, ja. En dan hadden we ook een taxichauffeur die eigenlijk continu ons ophaalde bij het hotel en naar de brouwerij bracht. En van de brouwerij naar het hotel en van het hotel naar een restaurant. En dan, ja, ze hadden daar relaties mee. En dan, ja, hoefden ze die man maar te bellen en dan kwam die. En dan werd aan het eind, ja, hoe ze dat allemaal afrekenen weet ik niet. Maar blijkbaar werden ze gewoon wel goed betaald, anders zouden ze dat niet doen, denk ik. Ja, heel bijzonder.
Wat zien we op de foto?
Wat zien we op de foto? Toen Willem-Alexander nog jong was, toen moest hij zich voorbereiden op het koningschap. En dan werd hij langs allerlei bedrijven gestuurd om te weten wat er in Nederland allemaal gaande was. Dus op een gegeven moment kwam hij natuurlijk ook bij, ik denk toen nog, Gist Brocades. En was er een heel programma was er opgezet om hem het bedrijf te laten zien. En ja, ze wilden eigenlijk ook wel een laten zien dat er een jonge uitstraling was. Dus ze hadden met name de wat jongere mensen uitgezocht om hem iets te laten zien. En we hadden op dat moment twee bakkerijen. Eén bakkerij in het laboratorium waar ik zat. En een andere bakkerij op een ander deel van het terrein. En die was eigenlijk niet van de research, maar die was van de business. Dus daar werd ook heel veel maar er werd groot brood gebakken. Er waren grote broden. En toen hadden ze dus bedacht, nou, ik zou hem dan de kleine bakkerij laten zien. En iemand anders zou hem de grote bakkerij laten zien. Maar die man die van de grote bakkerij zei, ja, nou, ik ben er niet die dag. Iemand anders gaat dat wel doen. Toen zei ze, ho, 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 dat kan zomaar niet. Dus toen bleek dat iedereen dus die met hem in contact zou, met Willem-Alexander in contact zou komen, die waren allemaal gescreend. En er kon dus niet zomaar een nieuw iemand ingeschoven worden. Dus toen zei ze, nou, weet je, dan ga jij, José, jij gaat dan maar ook naar de grote bakkerij. Oh, shit. Nou, dus moest ik met hem in de auto zo naar de andere kant van het terrein. En dit is een foto van de grote bakkerij waar we een hele uitstalling gemaakt hadden met brood. Maar de fotograaf wilde heel graag dat er ook een foto gemaakt werd dat hij iets met het deeg zou doen. Dus ik moest zorgen dat Willem-Alexander zijn mouwen opstroopte en zijn handen in het deeg ging steken. En dat deed hij. Nou, dat is niet deze foto, maar dit is dus Willem-Alexander en dat ben ik, die andere persoon, nog in mijn jonge jaren. Ja, dat was wel echt superleuk.
Ja. Ja. Jeetje, weet u nog hoe dat ging, dat gesprek?
Nee. hij was heel geïnteresseerd. Hij was echt heel aardig en heel geïnteresseerd. Ja. Maar ja, voor de rest heb ik niet echt. Ja, dit was een foto uit de fabrieksbode. En dat was een krantje wat, ik denk maandelijks of zo, uitgegeven werd. En op een gegeven moment was er een jubileum. Dat zal denk ik een jaar of 6, 7 geleden. En toen hadden ze een hele grote tentoonstelling gemaakt. En toen hadden ze ook een van die kamers, hadden ze allemaal fabrieksbodes neergeplakt. En toen ging ik daar kijken en toen zag ik dus deze foto op die tentoonstelling met in die kamer met al die fabrieksbodes. En daar heb ik deze foto eigenlijk gemaakt. Ik moet nog wel ergens anders foto's hebben, maar waar, dat weet ik niet. Maar dat was wel grappig, want dat zat toen ook in die tentoonstelling.
En jij bent toen gevraagd om dat te doen.
Die rondleiding.
Om dat aan Willem-Alexander te laten zien.
Ja, eigenlijk zou ik alleen de kleine bakkerij doen. Dus eigenlijk het bakkerijtje wat onder mijn verantwoordelijkheid viel. En die grote bakkerij zou iemand anders doen. Maar die was er niet. En die wilde er iemand anders inschuiven. Maar die was niet gescreend. Dus dat kon niet zomaar iemand anders doen. Er moest iemand uit het die al gescreend was, die moest die bakkerij laten zien. Ja, er zijn niet zoveel mensen die iets van bakkerij weten. Dus ik moest daar met Willem-Alexander naar die grote bakkerij. En daar laten zien wat daar gaande was. En ja, ik moest dus ook proberen om hem aan het deeg kneden te krijgen.
En weet je nog wat je dacht toen je gevraagd?
Ja, ik denk, oh my god. kijk, dat kleine bakkerijtje, ja, dat is je zo vertrouwd. Daar weet je gewoon alles van. En die grote bakkerij, ja, daar was ik natuurlijk best wel vaak. Daar kwam ik wel vaak. Maar dat was niet mijn bakkerij, zou ik maar zeggen. Er waren ook een heleboel dingen die ik niet zo goed wist. En apparatuur waarvan ik niet precies wist waar het allemaal voor diende. Dus ja, dan word je toch een beetje onzeker van, kan ik dat wel? Maar ja, op een gegeven moment denk je, ja, hallo, er is verder niemand anders. Ik ga dat gewoon doen. Ja, net pakje, net de kleren gekocht natuurlijk.
Wat had je aan?
Ik had een zwart overhoortje met een wit t-shirtje eronder en een zwart met wit geruite jasje, een blazertje. Ja.
Dat gebeurt maar één keer.
Nee, dan kan je niet in een spijkerbroek komen. Ja. Nee, daar was ik wel echt even naar een nette winkel gegaan in Delft. Ja.
Ja, dat kunnen niet zoveel mensen zeggen. Dat ze met de koning hebben gesproken.
Ja, nee. Ja, dat was wel heel leuk. Ja, dan werd ook echt, ja, dan moest ook echt natuurlijk alles netjes opgeruimd worden. En ja, dat is niet zomaar iets. Was voor Gis Brocades natuurlijk ook belangrijk dat hij. Dat hij ook Gis Brocades gekozen had om een bezoek te brengen.
Kan je iets herinneren van de geluiden en de geuren van je werkplek? Is daar nog iets? Heb je daar nog herinneringen aan?
Nou, één specifieke herinnering. Op een gegeven moment toen ik voor bakkerijonderzoek werkte, toen was mijn werkkamer naast die kleine bakkerij waar we van die hele kleine broodjes bakten. Eigenlijk de eerste fase. Ja, als je een nieuw enzym moet ontwikkelen, dan heb je in het begin niet genoeg om 25 grote broden te bakken. Dan ben je al blij als je twee kleine broodjes kunt bakken. Dus die bakkerij. En dan, ja, die bakker die begon 's ochtends om 8 uur. Dus ja, op een gegeven moment komt natuurlijk al dat brood uit de oven om 1 uur of 10. Of al die kleine broodjes. En ja, dat ruikt natuurlijk fantastisch lekker. Dus ja, ik had vaak om 11 uur had ik mijn lunch al op. Want ja, dat brood dat rook zo lekker. Dan kreeg je vanzelf honger. En ik was natuurlijk al, ja. Dus dat is wel een hele specifieke herinnering aan. Als het over geuren gaat. Ja, altijd die bakkerijgeuren om je heen. Ja, later toen ik voor bier werkte, er zijn ook hele specifieke geuren, brouwerijgeuren. Heel anders, niet geuren waar je heel erg honger van krijgt. Die bakkerij, jeetje, ja. Die kleine broodjes die waren echt voor onderzoek. Maar in de grote bakkerij, waar ik net die foto van Willem-Alexander liet zien. Daar was in het begin niet verboden om het brood te eten. En heel veel brood werd ook naar de varkensboeren gedaan. Hè. Later mocht dat ook allemaal niet meer, maar in het begin wel. Maar op vrijdag bakten ze daar vaak cake. En om dan te testen of een cake zich tijdens het bakken goed gedroeg, deden ze er krenten in. Want als dan tijdens het bakken dat deeg te slap werd en al die krenten op de bodem lagen, was het niet goed. Dus die krenten die moesten dan in de gebakken cake verdeeld zijn over de hele cake. Op vrijdagmiddag gingen we naar die bakkerij even kijken. En dan zei je, we hebben weet ik wel, 10, 15 keken liggen of zo. Dus op, dan namen wij 1 of 2 keken mee om bij de koffie of bij de thee op te eten. Ja.
Wat leuk. De case van het onderzoek.
Ja. Het enige wat zij wilden weten van, is mijn beslag stabiel? En om te zien of die krenten mooi verdeeld waren. En als ze dat gezien hadden, ja, dan was het klaar, dan was het afval. Dan kon het naar de varkens, maar ja, het kon ook naar je collega's. Ja, op een gegeven moment mocht dat allemaal niet meer. Ten eerste had je op een gegeven moment, waar zaten we in een nieuw laboratorium. Het was die grote bakkerij, die was gesloten. Die was geïntegreerd in de research. Maar ja, dan heb je van die mensen van, klop, klop, klop. Oh, heb je nog wat te eten voor mij? Ja, dat werd op een gegeven moment natuurlijk, was niet meer leuk. Hè? Dus op een gegeven moment werd het gewoon helemaal verboden om iets uit de bakkerij te eten. En als ze dan iets over hadden wat wel eetbaar was, dan werd het op een speciaal tafeltje in de hal gelegd. En dan dat mocht je dan wel eten. Maar je mocht niet meer aankloppen bij de bakkerij. Heb je wat eten voor mij? Ja, tuurlijk. Logisch natuurlijk. Ja. Ja. Ja, bovendien waren het ook experimenten die je deed. Dus het was ook niet allemaal... Ja, het was ook niet allemaal 100% gegarandeerd veilig. Hè? Nee. Het was wel veilig, maar ja, om dat dan helemaal te garanderen, zal ik maar zeggen, dat is weer wat anders. Als je iets nieuws aan het testen bent, ja. Voordat je iets in de markt zet, moet je ook allerlei onderzoeken doen om iets toegelaten te krijgen tot de markt. Dus dan, er werden ook dierproeven en zo gedaan, om te kijken of die beesten daar allemaal wat tegen konden. Ja. Ja, je kan niet zomaar iets in de markt zetten.
Nee, want dat gebeurde niet voor jullie medewerkers als jullie iets gingen proeven. Maar dat,
Nee, maar met die krenten was dat wel in orde. Dat was gewoon cake met krenten.
Ja,